Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 86, het vijfde en het zesde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 5 en 6 van Psalm 86. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Daarna willen we luisteren naar het woord van God en het evangelie komt deze morgen tot ons vanuit het Matteüs Evangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hij naar Bethlehem zendende zeide: reist heen, onderzoekt naastelijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die ze in het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht. en vertrok naar Egypte. En was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij de bekende geschiedenis van de aanbidding van de wijzen. En de tekstwoorden kunt u vinden in het begin van dit hoofdstuk, Matteüs 2, de versen 1 tot en met 11. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 11. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van dit gedeelte. Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, tot en met het 11e vers. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelve aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, wij smeken van u deze morgen, op deze laatste zondag van het jaar dat zo snel voorbij ging, of u in ons midden wilt zijn en uw naam wilt heiligen. Want uw naam, Heere, is heilig, heilig en geducht. Maar u weet hoe nodig het is dat uw naam ook geheiligd wordt onder ons. Dat harten verbroken worden, dat mensen bekeerd worden, dat mensen dwars door alles heen en door alle strijd ook heen tot eer van u gaan leven en zo uw naam ook onder ons en in ons geheiligd wordt. O, wil u daartoe uw geest zenden, de geest die ge bij uw woord wilt geven, opdat wij door woord en geest onderwezen worden en opdat wij zo in de kerk mogen zijn dat we het ervaren mogen dat u nog die goddelijke zegen aan uw heilig woord wilt hechten. Heere, wil aan ons denken, wil geven dat wij bij het luisteren zo ontvangen mogen wat nodig is, dat alles wat een hindernis kan zijn en blokkades kan opwerpen voor het luisteren naar uw woord mag worden weggenomen. En u weet, er kunnen zoveel dingen zijn die ons in de weg staan. We kunnen met de zorgen van het leven zo bezet zijn dat ze deze morgen bij ons zijn in de kerk en we kunnen ze niet van ons schudden. Er kan vermoeidheid zijn, vermoeidheid ook na drukke dagen. Er kan een gevoel van moedeloosheid zijn en diepe eenzaamheid. Er kan geestelijke strijd zijn die ons zo bezet dat we geen woord kunnen beluisteren, ook zelfs niet onder de prediking. Heere, wil u dat alles zo wegnemen dat we luisteren mogen? En zou u willen geven dat we niet alleen maar luisteren mogen, maar ook dat het woord een boodschap bevatten mag, waarin ons hart wordt aangesproken en zo dat het woord ook voor ons hart gezegend wordt? Wil u ook in het spreken ons vanmorgen bijstaan? Help ons, Heere, in alle opzichten. Wil ons een stem geven, opdat wij spreken mogen? Laat het woord duidelijk en helder mogen zijn, schriftuurlijk en geestelijk, en wil bijzonder ook geven dat het woord zo gezegend mag worden. En dat de Geest er zo in mee mag komen. Dat wij het samen vanmorgen ervaren mogen. Dat uw woord een tweesnijdend zwaard is. Een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We bidden u, Heere, wil u zo in ons midden werken. En met ons allen zijn. Denk ook heel bijzonder aan hen die hier niet kunnen zijn. Wees u met al degenen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan onze ouderen. Wil u hen bij het langer worden van de schaduwen van het leven nabij zijn, ondersteunen en helpen. Wil u bovenal geven dat het licht van uw genade mag doordringen en doorwerken, ook in hun leven. Wees met allen die eenzaam zijn. We denken aan hen die korter of langer geleden met rouw in aanraking kwamen. We bidden u, Heere, wees u met allen die weduwe zijn, weduwnaar. Met allen die op andere wijze een verlies moesten ondergaan. Heere, wil u, wanneer dat bijzonder aan het einde van het jaar soms zo terug kan komen, hen nabij zijn. En geven dat het ervaren wordt dat zij de vertroostingen van u ontvangen mogen. Denk aan hen die ziek zijn. Er zijn vele zieken, ook onder ons. U kent ze alle bij name. U weet van hen af, thuis. U weet van de pijnen die geleden worden. U kent van de moeite en van de zorgen. Van de stille vrees en van de stille hoop. Wil u, o Heere, in alle moeite en zorgen die er rondom ziekte kunnen zijn, hen bijzonder nabij zijn en hen helpen. En laat bovenal uw kracht, uw hulp ervaren mag worden, zo dat ze het aan u leren overgeven, van u leren verwachten, en dat u ook in deze omstandigheden hun ten goede mee wilt komen, tot eer van uw naam. We dragen dan heel bijzonder zuster Born aan u op, die in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Wil u haar gedenken, Heren? U kent haar omstandigheden, u weet de zorgen die er zijn, de zwakte die er is. Zou u uitkomst willen geven en een kentering, een verandering ten goede? Zou u haar weer op willen richten en krachten willen schenken? Maar bovenal, Heren, laat zij mogen ervaren dat u nabij bent en dat u van haar af weet en dat zij alles van u alleen verwachten mag. We bidden u, Heren, wees u met allen die het op andere wijze moeilijk hebben, juist ook rondom het einde van het jaar. Kunnen de moeite en de zorgen van dit jaar terugkomen? En kan er zoveel zijn wat vragen geeft als we denken aan wat ligt achter het gesloten gordijn van de toekomst? Heere, wil u aan mensen die eenzaam zijn, aan mensen die met verborgen vragen tobben, aan hen die op wat voor wijze dan ook met moeite en zorgen door het leven gaan, wil u aan hen denken? En wil u hen leiden en wil u hen nabij zijn. Heren, laten zij ook te midden van alle vragen het mogen zoeken bij u. En mogen smeken om de kracht en de hulp van u. En bovenal om uw genade. Ontferm u zo over ons allen, Heren. Er zijn zoveel vragen en zoveel moeite, meer dan wij weten. Meer dan we ook onder woorden kunnen brengen, maar u weet alle dingen. U weet van alle moeite en zorgen, ook van de redenen tot dankzegging en van alles wat u zo wel maakt. Heere, geef wanneer er veel redenen mogen zijn voor dankzegging en veel zegeningen ons leven mogen vergezellen. Leer ons oprecht dankbaar te zijn en te letten op de zegeningen en uw weldadigheden nooit te vergeten. En laat het zo mogen zijn dat uw goede hand, uw langmoedigheid en geduld ons ook leiden mag tot waarachtige bekering. Wil u zo deze morgen onder ons werken, Heren. En wil u zo met ons zijn, bovenal wees met ons door uw woord en door uw geest. Wil u mensen te sterk worden. We mogen het vanmorgen horen. Dat u mensen leidde, verblind en verdwaasd in het heidendom. Dat u hen vond midden in hun zondige praktijken. En dat u hen toch wilde brengen tot de kribbe van Bethlehem. Heere, wil u geven dat zondaren door u gevonden mogen worden en dat zij getrokken mogen worden, geleid tot dat grote heil. Het is voor u toch niet te wonderlijk. Heere, wij pleiten op uw almacht, op uw genade en op uw bereidwilligheid om zalig te maken wat verloren was. Zou u het willen doen? En waar zoveel zich verzet tegen u en tegen het heil in Christus, waarin de oude slang, de Satan, zoekt het kind te doden. Hoe zal hij ook zoeken om mensen af te houden van de kennis van dat ene nodige? Heere, wanneer dat ook onder ons en wanneer dat ook in onze tijd zichtbaar wordt, wil u de Satan schelden dat hij van ons vliede. Laat hem niet de overwinning behalen. Maar wil die oude slang die ge de kop vermorzeld hebt ook aan banden leggen. Wil u het ook doen onder deze dienst, omdat de krachtige werking van uw woord en van uw geest vrije loop mag hebben. Wil u, o Heere, uw volk vertroosten. Wil u hen in de geest doen knielen bij uw kribbe. Wil hen doen knielen aan uw voeten. Wil hen al hun liefde u waardig doen schatten. En wil u veel goeds van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan uw kinderen schenken. Heere, bijzonder wanneer de kerstdagen zo voorbij gingen en we het moesten zeggen. Er was wel een hunkering, een honger en een dorst, maar de echte kerstbeleving, het bleef zo toegesloten. Het bleef zo ver. Heere, laat het dan in deze nalezing van het kerstevangelie zo mogen zijn, dat die dingen die misschien dagen geleden toegesloten bleven, open mogen vallen. En als het open mocht vallen, Heere, wil u het dan vanmorgen bevestigen. Bevestigen niet omdat wij dat waard zouden zijn, maar alleen omdat u toch dezelfde blijft. En u dat ook in de leiding in het leven van uw volk wilt laten zien. Dat u niet eenmaal, maar tweemaal, ja vele malen spreken wilt en terug wilt komen in het leven van uw kinderen. Wil u dan versterken wat u gedaan hebt. En wil u bevestigen wat u gesproken hebt. En laat uw werk mogen schitteren. Het werk van uw genade. In de Zoon van uw liefde. Door de Heilige Geest. We bidden dit alles van u, Heere, niet omdat wij dat verdienen. Want wij moeten het belijden voor u. Dat aan onze kant alles verzondigd ligt. Maar wil u het doen uit enkel genade, om de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19, de versen 1 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 19, de versen 1 en 4, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. In het vierde vers des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. 1 en 4 van Psalm 19.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72, het vijfde vers. Het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof. En Tarsis voert met rijke kielen geschenken naar zijn hof. Met giften zullen langs de stromen de koningen der zee en Scheba nevens Seba komen, hem smekend om de vree. Psalm 72, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als we vanmorgen nog één keer stilstaan bij het kerstevangelie in een soort nabetrachting, dan willen we vooral letten op het element van de aanbidding. Want dat is toch wel heel opmerkelijk in allerlei geschiedenissen die ons in de schrift over het kerstwonder worden weergegeven, dat daar telkens sprake is van mensen die het kind wat geboren is aanbidden. Dat wordt gezegd van de herders wanneer zij in Bethlehem zijn gekomen. Zij aanbaden hem. Het wordt ook gezegd, al is het met iets andere woorden, van Simeon die het kind in de handen neemt en God looft. Het wordt gezegd van Anna in de tempel die de naam van de Heere belijdt. En het wordt ook gezegd van deze zo bekende wijzen uit het oosten, dat zij gekomen waren om de koning te aanbidden. Blijkbaar gaat het daar dus om, als het bij het kerstevangelie gaat over de geboren koning. En de vraag is er voor ons dan meteen: hebben wij die koning leren aanbidden? Zijn wij de weg van de aanbidding gegaan? En hebben wij de plaats van de aanbidding gevonden? Nee, dat betekent niet dat we letterlijk op een soort pelgrimstocht naar Bethlehem moeten gaan, zoals sommige mensen denken en dat zeker ook in deze dagen doen. Daar vinden we hem niet. Maar hebben wij gebogen op onze knieën bij het licht van het woord van de levende God de noodzaak leren inzien van het buigen voor hem en van het persoonlijk, geestelijk leren kennen van hem als borg en als zaligmaker? En hebben wij zo voor hem leren buigen op de plaats van de aanbidding? Tegen de achtergrond van die vraag willen we bij deze bekende geschiedenis stilstaan en schrijven boven de prediking van vanmorgen als thema kerstfeest de plaats van de aanbidding. En dan letten we op drie dingen. Ten eerste, gezocht bij het licht der natuur. De ster verscheen aan de hemel. Ten tweede, getoetst aan het licht der schriftuur, de profetie, Bethlehem. En ten derde, gevonden in het licht van de Christus. Ze kwamen en ze vonden en ze aanbaden. Kerstfeest, de plaats van de aanbidding, gezocht bij het licht der natuur, getoetst aan het licht der schriftuur en gevonden in het licht van de Christus. Het is merkwaardig, gemeente, dat we eigenlijk in het kerstevangelie ook al trekken vinden van Pinksteren. Want hier wordt ons toch maar geschilderd dat er mensen tot de Heere Jezus Christus, de geboren koning, kwamen uit het blinde heidendom. Wijzen worden ze genoemd. En het is opmerkelijk dat die heidense wijzen, dat die de overpriesters en de schriftgeleerden van Jeruzalem voorgaan in de aanbidding van deze koning. Wel, wie zijn die heidense wijzen die ons hier in dit hoofdstuk getekend worden? Die heidense wijzen, dat waren wat we tegenwoordig zouden noemen astrologen. In het Grieks staat een woord magoi, wat ongeveer verwant houdt met ons woord magie, toverkunst. En dat betekent dat zij sterrenwichelaars waren. We moeten daarbij niet direct aan allerlei zwarte kunst denken, aan heel erge toverkunst, maar toch. Die mensen hadden een beroep waarbij het toch ging om het voorspellen van de toekomst uit de loop van de sterren. Ze bestudeerden de sterren. En ze waren er vast van overtuigd dat al die sterrenbeelden die er aan de hemel verschenen, dat die iets te maken hadden met het leven hier op aarde, dat de levensgeschiedenis van mensen en het levenspatroon op deze wereld bepaald werd door de sterren. Ja, dat je uit de sterren kon aflezen wat er zou gebeuren en zou gaan gebeuren. En zo waren deze mensen eigenlijk bezig met een diep heidens werk. Het lezen van de wil van de goden, het lezen van de toekomst uit de sterren. Kijk, en deze mensen hebben een ster gezien, zo lezen we. De bedoeling zal zijn een heel bijzondere ster. De ster van een koning, de ster van een koning die onder de Joden geboren was. Wat het voor een ster geweest is, ach, daar is een heleboel over geschreven. Is het een komeet geweest die plotseling verscheen? Is het een bepaalde conjunctie van bestaande sterren en planeten geweest, waardoor één geweldig, machtig sterrenbeeld als het ware ontstond? Is het een heel bijzondere ster geweest? We weten het niet. Eén ding is duidelijk uit de schrift. Dat het gaat om een heel aparte ster, hoe die ook ontstaan is, hoe de Heere ook de sterrenhemel op dat ogenblik bestuurd heeft. En die ster, daar lazen deze heidense wijzen, deze heidense astrologen in. Een koning is geboren onder de Joden, een machtige koning, een heerser die verlossing brengen zal. Hoe ze dat wisten, dat die koning van de Joden verlossing zou brengen, vrede zou brengen, zo dat zij het als hun roeping zagen om die koning te gaan aanbidden, ook dat weten we niet. Er is wel eens verondersteld dat de oude profetie van Bileam daar in het oosten nog naklonk, een echo vond. Er is ook wel gezegd dat de profetieën van Daniël, die zoals u weet een groot ziener was, een groot profeet was aan het hof van Nebukadnezar, dat daar nog iets van overgebleven was. Er is wel verondersteld dat de Joden in de ballingschap die achtergebleven waren in het gebied van Babylon, nog iets hebben doorgegeven van de verwachting van de Messias. Ach gemeente, we weten het allemaal niet, maar één ding is zeker, dat op een bepaalde manier deze wijze uit de sterren lazen een koning is geboren. En dat ze wisten het is de koning der Joden. En dat ze van hem een hoge verwachting hadden. En van zijn ster diep onder de indruk waren. Zo diep dat ze uit het oosten, en dan moeten we waarschijnlijk denken aan het Tweestromenland, tegenwoordige Irak, het land van Saddam Hussein. Uit dat Tweestromenland zijn ze op weg gegaan, langs dezelfde weg ongeveer als zoveel eeuwen tevoren vader Abraham. En al zwervend langs de wegen zijn ze de ster gevolgd en zijn ze uiteindelijk in het land van de Joden, in het land van Israël terechtgekomen. En daar brengen ze Jeruzalem in beroering, want ze vragen: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien. En zo ziet u dat deze blinde heidenen op een heel wonderlijke, ongewone weg geleid worden uit het oosten om de koning die geboren is te aanbidden en hem te vereren met geschenken. En als we dan een moment bij dat element uit de geschiedenis stilstaan, hoe God door de natuur, door de sterrenhemel, deze blinde heidenen geleid heeft, dan vallen ons een aantal dingen op. Dan moeten we allereerst maar heel nadrukkelijk zien de almacht van God. Want dat zien we in deze geschiedenis. Terwijl Israël gewoon verder leeft. Terwijl in Israël geen bekering komt. Geen opleving van de ware religie. Geen massaal komen naar Bethlehem. Terwijl zelfs de woorden van de herders bij de Bethlehemieten, de inwoners van Bethlehem, geen gehoor lijken te vinden. Ze verbazen zich en ze verwonderen zich, maar niemand, zo lezen we, buigt voor de kribbe. God zelf zorgt ervoor dat terwijl Israël de kribbe voorbij leeft, er toch mensen komen. Al moet hij ze dan halen uit het Verre Oosten. En hij doet dat op een machtige wijze. Niet door hoorbare stemmen. Maar hij spreekt in het rijk van de natuur. Hij spreekt vanuit het nachtelijk hemelgewelf. Vanuit het ruime hemel rond. En hij wil zo soeverein en almachtig herders, ik bedoel wijzen, brengen uit dat verre land. Dat tekent dat de Heere nooit iets in de weg staat. Dat God mensen tot de kennis van zijn Christus kan brengen op de meest wonderlijke wijze. Dat hem daartoe alles ten dienste staat, zelfs de elementen in de natuur, zelfs de sterrenhemel. Alles is onder zijn gebied. Zullen we nooit kleine gedachten hebben van de almacht van God? Vooral ook niet wanneer wij soms zo geneigd zijn in moedeloosheid en in ongeloof kleine gedachten van God te koesteren. Zullen we nooit kleine gedachten hebben van de God die alle dingen onder zijn hand heeft en die alle dingen vermag. En daar komt nog iets bij. We zien hier niet alleen maar een blijk van de geweldige macht die God heeft. Dat alles hem ten dienste staat. Maar u ziet ook een ontzaglijk blijk van Gods genade. Want deze mensen, deze wijzen, die worden uit dat verre land getrokken en geleid naar de kribbe. Dat is toch iets wat u in deze geschiedenis ziet, wonderlijke leidingen van God. God brengt ze vanuit dat verre land, vanuit dat heidense land, naar Jeruzalem en uiteindelijk naar Bethlehem. En dan staat het God niet in de weg dat ze heidenen zijn. Dan staat het God zelfs niet in de weg dat ze sterrenwichelaars zijn. Want zo vond God ze, als heidenen, midden in hun zondig beroep. Want dat was een zondig beroep, sterrenwichelaar. Leest u het maar na, Deuteronomium 18, die heel bekende profetie, waarin de Heere zegt dat er een profeet zal komen, één uit uw broederen als mij, zegt Mozes. En dan leest u voor en na dat vers dat de Heere alle valse profetie afwijst. En bij die valse profeten worden dan met naam en toenaam genoemd alle sterrenwichelaars. Allen die op vogelgeschrei acht geven. Allen die op allerlei menselijke, heidense, afgodische manieren proberen greep te krijgen op de toekomst. Zulk een vogelgeschrei acht geven, zulk een sterrenwichelarij zal onder u niet zijn, zegt de Heere. En al keurt de Heere dat af, al keurt de Heere hun heidendom af, al keurt de Heere hun beroep af, toch lokt hij en trekt hij ze op een wonderlijke manier uit dat oosten. Is dat geen genade? Zijn deze mensen die hier in Jeruzalem aankomen, geleid door het licht van de natuur, niet monumenten als het ware van Gods kracht, Gods almacht en van Gods bijzondere genade? En is het niet zo bij ieder die door de Heere geleid wordt? Die wordt soms op de meest wonderlijke wijze door de almacht van God bewerkt. En door de krachtige genade van God getrokken. En als God zijn kracht en genade openbaart, dan is het nooit om iets in ons. Dan vindt God deze wijze in hun heidendom en in hun heidense sterrenwichelarij. En dan vindt God kerkmensen in hun zonde, in hun ongeloof, in hun dwaasheid. En dan is God machtig om zulke harde harten, jonge harten die versteend zijn door de zonde, en oude harten die nog harder zijn door de zonde, dan is God machtig om harde harten te verbreken. En dan is God zo genadig dat de zonde hem niet in de weg staat. Zouden we in het licht van die geschiedenis jonge mensen en ook ouderen onze knieën niet buigen en vragen: Heere, u die dat heidense hart van deze mensen brak, u die hen trok uit de duisternis van hun heidendom, zou u, almachtige God, ook mijn hart willen breken? En zou u ook mij in uw genade willen trekken tot u? Trek mij, zo zullen we u nalopen. En zo zijn die blinde heidenen getrokken. Wat ze allemaal onderweg besproken hebben, wat ze onderweg allemaal beleefd hebben, ik weet het niet. Ik denk wel dat ze veel met die ster en met dat teken bezig geweest zullen zijn. Maar het is zo dat de schrift ons duidelijk laat zien dat vanuit de natuur kunnen we de zaligheid nooit vinden. Al gebruikt God de natuur, de sterren of wat dan ook in het natuurlijke leven soms om mensen te sterk te worden en mensen te leiden. Ja, alleen maar door de kennis van God uit de natuur kun je de zaligheid niet vinden. En daarom moeten ze met het woord van God in aanraking komen. Met de schriftuur. En dat komen ze op een wonderlijke manier. Want wat gebeurt er? Wel, we hebben zo even al getekend dat deze wijzen in Jeruzalem komen en daar rondvragen: waar is de geboren koning der Joden? Het was al aan hun uiterlijk te zien, aan hun vreemde klederdracht, dat het buitenlanders waren. En dat het aanzienlijke buitenlanders waren, dat ze een hoge positie innamen. En daarom was er in Jeruzalem waarschijnlijk al heel gauw wat nieuwsgierigheid toen ze deze mensen zagen. In elk geval, ze vroegen en de rumoeren, de geruchten gonsden door Jeruzalem en kwamen uiteindelijk zelfs bij het koninklijk paleis terecht. En misschien werden die wijzen zelf wel naar het koninklijk paleis gebracht. In elk geval, koning Herodes, aan het laatste periode van zijn regering toe, hij is een oud, achterdochtig man geworden. Koning Herodes komt erachter dat deze wijzen uit het oosten vragen: waar is de geboren koning der Joden? En koning Herodes, altijd al achterdochtig, dat een ander hem van de troon zou stoten, dat er een revolutie zou komen die hem van de troon die hij met veel geld en veel bloedvergieten verworven had, zouden afnemen. Koning Herodes voelt de vrees in zijn binnenste boven komen. En dan begint heel Jeruzalem bang te worden. Want ze weten wel wat koning Herodes aan kan. Als hij in paniek raakt, of als hij in zijn achterdocht meent dat mensen hem naar de kroon en naar het leven staan. Dat betekent nieuwe razzia's. Dat betekent tientallen en als nodig is honderdtallen doden. Nee, de inwoners van Jeruzalem zijn niet onder de indruk van de vraag van deze wijze. Ze worden bang voor de wreedheid van Herodes. Want ze weten, als Herodes bezorgd en bevreesd wordt, omdat hij meent dat iemand hem naar de kroon staat, dan kan dat geweldige en ontzettend aangrijpende gevolgen hebben voor ons. En te midden van al die vrees worden dan de overpriesters en de schriftgeleerden ontboden. De leden van de Hoge Raad, van het Sanhedrin. De mensen die het woord van God en de wet van God kennen. En aan deze geestelijke leidslieden vraagt Herodes: waar de Christus, hij zal gezegd hebben de Messias, in het Hebreeuws geboren zal worden. En de overpriesters en de schriftgeleerden, ze hoeven niet lang te denken, ze komen met een eensluidend antwoord. Een antwoord wat ze misschien al wel uit hun hoofd kenden. De bekende tekst uit Micha 5. Bethlehem zal de plaats zijn. En gij, Bethlehem Juda, zijt gij klein om te wezen. Goed, dan weet Herodes dat. En als dan in openlijke zitting duidelijk geworden is dat die wijzen naar Bethlehem moeten gaan en dat ze daar die geboren koning maar moeten zoeken als die er is, dan ontbiedt koning Herodes ze ook nog even apart, onder vier ogen, heimelijk, zegt de Bijbel. En dan vraagt hij, ja, wanneer is die ster nu eigenlijk verschenen, hoe lang geleden? En dan is hij enigszins gerustgesteld, want dan blijkt dat, ja, dat kind, die koning, als die geboren is, dat hij niet ouder kan zijn dan 1,5, 2 jaar. Maar toch, koning Herodes neemt het zekere voor het onzekere. Hij fluistert die wijzen in dat zij, als ze het kind gevonden hebben, hij twijfelt er wat aan, maar toch is zijn hart niet gerust en daarom, als ze het kind gevonden hebben, dat ze hem moeten berichten. Want hij wil ook het kind aanbidden. Kijk, dat zijn de omstandigheden waaronder deze wijzen, deze blinde heidenen in aanraking komen met het woord. Ze worden bij het licht van de schriftuur gewezen naar Bethlehem. Maar moeten we er eens goed op letten. Wat maakt Israël en wat maakt Herodes, een van de nazaten van Esau, het woord van God ongeloofwaardig? Eigenlijk is heel de kerk met een kleine k, het volk van Israël, bezig om het woord van God ongeloofwaardig te maken daar in Jeruzalem. Ontzettend, niet? Laat ik op 2 dingen wijzen. Het eerste is dat die overpriesters en de schriftgeleerden, als ze in die openlijke zitting aan het paleis ontboden worden, helemaal geen moeite hebben om het woord van God te laten spreken. Ze kennen het, ze schudden het zo uit hun mouw. Bethlehem, dat is de plaats. Maar niet één van die schriftgeleerden en overpriesters vraagt de wijze verder. Laat staan dat één van hen meetrekt met de wijze om het kind te zoeken. Zou de Messias, de zoon van David, in Bethlehem inderdaad geboren zijn? En dan het tweede. De enige die nog wat vragen stelt, die kennelijk belangstelling heeft, die zelfs met zijn lippen zegt dat hij het kind ook wil gaan aanbidden, dat is die Herodes. Maar we weten uit de hele geschiedenis, zoals die vanmorgen gelezen is, dat Herodes een slang is. Dat Herodes zoekt het kind te doden. Meer wordt er hier niet over Jeruzalem gezegd dan dat de leiders van het volk eigenlijk zich aan het kind wat geboren is niet gelegen laten liggen. Ze halen de schriften erbij, maar ze leven gewoon door. En koning Herodes, instrument in de hand van de vorst der duisternis, zoekt het kind te doden. Nee, als we dan heel menselijk zouden redeneren, dan zouden we zeggen, die wijze, het zou te begrijpen geweest zijn als ze rechtsomkeerd gemaakt hadden en zeggen, nu zijn we in Israël gekomen, we hebben de ster gezien, En de mensen wisten ons wel precies te vertellen hoe dat de dingen lagen, Bethlehem, maar niemand boog voor die koning. Dan zal het dus ook wel niet waar geweest zijn. Misschien zijn zulke gedachten wel opgekomen en doorgedrongen in het leven en in het hart van deze wijze. Het zou te begrijpen zijn. In elk geval, ze gaan toch door. En dat is een wonder. Daaruit blijkt in elk geval dat de Heere deze mensen leidt. En ze door deze beproeving heen leidt. En ze in deze beproeving laat zien dat de koning toch geboren is. Al willen die Israëlieten en al wil Herodes er eigenlijk niets van weten. Maar laten we nog een moment stilstaan bij wat Herodes doet en wat dat volk van Israël doet. Zij wijzen de weg. Bethlehem. Maar zij komen niet tot de aanbidding. Wat een ontzettende waarschuwing eigenlijk. Voor godsdienstigheid zonder echt geestelijk leven. Voor eigenzinnige godsdienst en eigen gerechtigheid. Want hier wordt gezegd dat Israël langs de kribbe heen leefde. Hier wordt onderstreept wat Johannes zegt in het begin van zijn evangelie. Hij is tot het zijne gekomen, tot zijn verbondsvolk Israël gekomen. Maar de zijnen, de bondelingen, de Israëlieten hebben hem niet aangenomen. De overpriesters niet en de schriftgeleerden niet en de inwoners van Jeruzalem niet. En Herodes niet. Zij hebben hem niet aangenomen. Ze hebben wel gewezen naar Bethlehem. Ze zijn een wegwijzer geweest naar de plaats waar het heil te vinden is. Maar ze zijn als een wegwijzer blijven staan op hun plaats en hebben niet geknield voor de kribbe. En zijn niet als arme zondaren aan zijn voeten gekomen. En zo kan het nog zijn, gemeente. En dat moeten we als we het kerstevangelie overdenken, maar niet verhuld laten en niet verzwegen. Wij kunnen heel rechtzinnig leven. En wij kunnen heel rechtzinnig praten. En wij kunnen zelfs nog door de Heere gebruikt worden om een ander de weg te wijzen. Maar zelf er buiten staan. Zelf er buiten staan. Ook al ben je 70 jaar geleden gedoopt in de kerk. En toen je oud genoeg was, zondag aan zondag onder de zuivere bediening van het woord geweest. Ook al heb je je diepgaand bezig gehouden met de schriften. Al was je een theoloog, net als die overpriesters en die schriftgeleerden, al was je dominee. Dan kun je een wegwijzer zijn voor anderen. Maar als je de genade van God niet kent en niet leert buigen voor die kribbe als een verloren zondaar. En niet persoonlijk door het ware geloof Christus als borg en zaligmaker leert kennen. Dan sta je er buiten. Dan ben je wel gebruikt door de Heere als steigerhout. Maar u weet, zoals het bij een huis als het hier gebouwd wordt meestal gaat. Dat steigerhout is nodig. Maar als het huis klaar is, wordt het steigerhout afgebroken. En soms wordt steigerhout, zo was het vroeger althans, na een poos ook wel eens gebruikt om in het vuur geworpen te worden. Zijn we daar nooit eens bang voor? Dat wij altijd in onze rechtzinnigheid door kunnen leven. En misschien zelfs nog wel eens een woord kunnen spreken wat goed klinkt en met de schriften kunnen komen. Maar steigerhout zullen blijken te zijn. Dat ons portret getekend wordt in alle scherpte en ernst. In die inwoners van Jeruzalem. Die inwoners van Jeruzalem die hier al blijk geven van een houding waarvan de Heere Jezus later onder grote tranen zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, dat is hier al begonnen, door de wijzen te zenden. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild, maar gij hebt niet gewild. Zeg u eens, moet dat ook van u gezegd worden? Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Laten we het dan maar niet vergeten, gemeente, dat wij kunnen ontzaggelijk veel voorrechten hebben. En daar denk ik niet klein over. Het feit dat je onder het woord van God groot geworden bent, gedoopt bent, altijd in de kerk wist, dat is goed. Dat is nodig. Maar als het meer niet is, dat is voor eeuwig tekort. Je kunt knap zijn in de theologie. Je kan een leven gesleten hebben in de dienst des Heren, maar als dat het enige is, dan is het tekort. En het zijn de minste onder Gods knechten niet die daar mee geworsteld hebben. Ik denk aan een onvergetelijk bezoek jaren geleden bij dominee Tamminga. In grote strijd, 50 jaar predikant. Jongen, het wordt eeuwigheid. Maar anderen de weg gewezen. Voor anderen gebruikt. Zou ik nu verloren moeten gaan? Oh, het is veranderd. Er zijn andere tijden gekomen. Maar die strijd is op hem afgegaan. En door hem heen gegaan. Zou ik steigerhout zijn? Schud dat nooit eens aan ons levenshuis. Hoe staat het met u, met mij, voor de eeuwigheid? Dat was een vraag waar ze in Jeruzalem blijkbaar niet mee worstelden. Dat was een gepasseerd station. En je beef soms, gemeente, als je de mensen verder ziet leven en oud ziet worden en zo weinig hoort over deze dingen. Links en rechts, licht en zwaar, zo weinig hoort over deze dingen. Zijn we in ons goede vaderland niet hard bezig om Jeruzalem te worden? Over priesters, schriftgeleerden en het volk. Nee, laten we maar niet naar een ander wijzen. Laten u en ik vanmorgen maar tot onszelf inkeren. Ben ik niet bezig Jeruzalem te worden? Leven bij het woord, komen met het woord, maar vreemdeling van het werk van de genade. En het kan zelfs nog erger. Want die overpriesters, ja, die leefden op hun manier bij het woord en ze waren steigerhout voor die wijzen. Ze wezen hun de weg. Maar er was ook nog een Herodes. Kijk, want daar waar uiterlijke godsdienstigheid is, moet u maar nooit vergeten, daar is de Bijbel vol van. Dan waar alleen maar uiterlijke godsdienstigheid is, daar heeft Satan vrij spel. Satan is doodsbenauwd voor het ware leven. Maar Satan gebruikt altijd eigen gerechtigheid en valse godsdienst. Hier ook. Want in Herodes, dat vreselijke wat Herodes van plan is, daar ziet u iets van de machten van de vorst der duisternis, van wie het geschreven staat aan het begin van de geschiedenis van deze wereld, dat hij de wereld verleiden. Hij is een mensenmoorder van de beginnen. En dan wordt ons in de moederbelofte gezegd dat die oude slang, die mensenmoorder, het werk van Christus zal tegenstaan. Hij zal zoeken het kind te bestrijden en indien mogelijk het kind te vernietigen. En hier wordt Herodes gebruikt als een instrument in de handen van de vorst der duisternis. En wat zie je dan? Herodes spreekt mooie woorden. Ik wil ook hem gaan aanbidden. Maar zijn hart is met satanische plannen vervuld. Want hij wil het kind zoeken te doden. En dat ziet u door de eeuwen heen. Nee, het kind zal niet sterven, maar leven. Het zal koning zijn. Koning die door bloed zijn rijk zal oprichten. Maar Satans machten bezig om het rijk van de Zoon van God te vernietigen. En daar kan zelfs een overpriester en een schriftgeleerde voor gebruikt worden. Wat een donkere tonen liggen er hier wanneer het gaat om Jeruzalem in deze geschiedenis. Wat een geweldige waarschuwing. En toch, en dat is nu het wonder van de genade, het wonder die in de komst van de Heer Jezus Christus zo zichtbaar wordt. Toch gaan die wijzen verder. Die wijzen die geven aan die overpriesters en schriftgeleerden nu eigenlijk een les. Wat het betekent om echt bij het woord te leven. Het was voor die overpriesters en schriftgeleerden alleen maar ja, iets wat ze natuurlijk wisten. Maar waar ze niet echt bij leefden. Maar die wijzen, ja, dat zijn mensen die ondanks de aanvechting waar ze doorheen moesten. En het zal een aanvechting geweest zijn dat er niemand met hen meeging. En niemand eigenlijk echt belang had bij die koning die geboren was waarvan ze de ster hadden gezien. Ondanks alles wat tegen leek en er tegen inging. Ondanks alle ontmoediging. Ze gingen door. In de richting van Bethlehem. Daar zie je iets in van het geheim. Op uw woord heb ik gehoopt. Al is alles tegen. Al sist de vorst der duisternis achter me. Al begrijpt een oppervlakkige godsdienstigheid niets van me. Toch op uw woord heb ik gehoopt. Kijk, en toen kwamen ze buiten Jeruzalem en toen zagen ze die ster weer. En ze verheugden zich met grote vreugde. Ja, geen wonder. Want na die ontmoedigende ervaringen daar in Jeruzalem, liet de Heere hen in het opnieuw laten zien van die ster, liet de Heere hun zien dat hij toch hun weg leidde. Bevestigde de Heere als het ware dat ze op de goede weg waren. En wat is dat een zegen, gemeente, als je op het woord mag leren hopen, op het woord mag leren betrouwen, zoals de Bijbel dat noemt. En door alle aanvechtingen heen geschud en geslingerd, dat de Heer het weer opnieuw gaat bevestigen. En de Heer opnieuw laat zien dat hij van je af weet. En de Heer op zijn eigen woord terugkomt. Ja, toen gingen ze die weg met vreugde. Want als God iets bevestigt aan je hart, als de Heere laat zien dat hij van je af weet, als de Heere bevestigt dat je geen vreemde voor hem bent en dat je weg voor hem niet verborgen is, ja, dat geeft vreugde in je hart. En zo zijn ze in Bethlehem gekomen. En zo zijn ze bij het kind gekomen. Nee, dit keer lezen we niet over een stal. Algemeen neemt men aan dat Jozef en Maria nu in een eenvoudige woning verblijven. En daar hebben ze het kind gevonden. En Maria. Jozef wordt niet genoemd. Vermoedelijk was hij er wel bij. Anderen zeggen, misschien was Jozef op weg terug naar Nazareth om daar nog zaken te behartigen. Maar ach, dat weten we niet. Moeten we ook maar over zwijgen. In elk geval, ze kwamen bij het kind en Maria. En dat is voldoende. Want het gaat niet om Jozef of Maria, het gaat om het kind, het gaat om de geboren koning. En wat zien ze dan? Wel, dan zien ze een gewoon kind. Dan zien ze een kind van eenvoudige ouders. Dan zien ze een kind wat ook in betrekkelijke armoede leeft. Het moet maar een arm huisje geweest zijn in die wat afgelegen stad Bethlehem. Maar al is het geen prinselijke wieg. En al is het geen koninklijk paleis. En al is er niets uiterlijk zichtbaar dat dit kind een koning is of de zoon van God zou zijn. Toch mogen ze door genade iets verstaan van het wonder van dit kind. En ze buigen voor hem, aanbidden hem, er staat letterlijk, en ze vallen plat op hun aangezicht in het stof. Dat is de diepste vorm van aanbidding die men in het Oude Oosten kent. Lang uit in het stof vallen. Ze brengen hem hoge eer. En het blijft niet alleen bij hem in het stof vallen. Hem hoge eer brengen. Nee, ze doen ook hun schatten open. En dan geven zij hem, zo lezen we, geschenken. Goud en wierook en mirre. Wat een ontzaglijke, mooie trek vinden we hier. We vinden hier namelijk twee dingen. Allereerst dat die wijzen de koning aanbidden. Dat zij hem eer waard achten. En hem eren, hem aanbidden betekent wij diep in het stof. Wij als arme, nietige, schuldige mensen, kinderen plat op de grond voor hem. Hij alles. Is dat in ons leven iets waar wij ook kennis aan hebben? Aan dat diepe verootmoedigen voor de grootheid van God en de heerlijkheid van zijn lieve Zoon. Aan het diepe besef, ik ben niets. Ik ben een zondig mens. Ik ben een schuldenaar. Ik ben een verlorene, maar hij is groot, hoog verheven. Kijk, als daardoor het geloof iets van beleefd wordt, dat God in Christus alles wordt en ik niets word, dan komt daar de liefde in mee. Want waar ik hoge gedachten van God krijg, en bijzonder wanneer ik hoge gedachten van zijn Christus mag krijgen, en lage gedachten, kleine gedachten van mezelf, ja, daar ga ik leren hem al mijn liefde waardig schatten, omdat hij mijn rechterhand wou vatten. Kijk, en die rechterhand van die wijzen uit het oosten, die was gevat. Ze waren als door Gods hand, waren ze geleid langs al die kronkelwegen. Waren ze door het ontmoedigende in Jeruzalem heen geleid en nu terechtgekomen op de plaats van de aanbidding. En nu aan de plaats van de aanbidding, nu ze door het geloof iets zien van het wonder, God geopenbaard in het vlees. Nu mogen ze hem al hun liefde waard schatten. God heb ik lief. Dat zouden ze misschien, als ze het gekend hadden, samen gezongen hebben. Bij de kribben van Bethlehem. En dan leggen ze al hun geschenken neer. Want kijk, liefde wil geven. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden aan mij bewezen? Dat hoort bij de liefde. Liefde wil geven. En dan geven ze van hun schatten en van hun rijkdommen goud en wierook en mirre. Nee, dat moet u niet zo opvatten dat die wijzen u hier gedacht hebben. Dat dit nu precies het bewijs was van hun dankbaarheid. Want in die gaven zeggen ze wel dat ze de Heere hartelijk lief hebben. Maar tegelijkertijd ligt er ook iets in. Ja, we kunnen u eigenlijk niet geven wat u toekomt. Dat is altijd zo met de ware dankbaarheid. En met de ware liefde. Als je werkelijk in de liefde voor God mag buigen. En met liefde van je hart hem mag erkennen. Dan zou je alles aan de Heere willen schenken. Al mijn liefde waardig schatten. Maar tegelijkertijd voel je dat je de Heere nu nooit die liefde kunt geven. En nooit die eer kunt brengen die hij waard is. En dan kun je die oude vrouw begrijpen. Die een keer zei: Heere, ik kan u niet eren zoals u het waard bent. Maar dat houdt u nog te goed. Dat komt straks. Straks zal het zonder zonde kunnen. Straks zal het met heel mijn hart kunnen. Straks zal ik er zelf niet meer tussen zitten. Maar al is het dan ten dele. Al voel je juist als deze dingen leven. Hoe tekort. Hoe zonde er nog ligt. In die dankbaarheid en in die liefde. Toch geschenken willen geven. Ja, dan geef je soms van harte. Vroeger zeiden ze, dan keer je portemonnee wel eens om. Of om vandaag in onze taal te spreken, dan geef je wel eens meer dan je ooit gedacht had te geven. Als de liefde van hem in het hart woont. En je van harte hem lief mag hebben. Dan geef je goud, mirre en wierook. Ja, misschien zijn er wel schriftverklaarders die hier wat ver in gegaan zijn. Om in elk van die gaven nog een bijzondere betekenis te vinden. En toch geloof ik dat er iets van waar is. Als je namelijk in de Bijbel leest wat goud en wierook en mirre is. Dan krijg je toch deze lijn ook in die geschenken. Goud en wierook, dat zijn gaven die je aan God geeft. Ze werden ook gegeven bij de tabernakel en later bij de tempel. Goud is ook bijzonder een gave die je aan een koning geeft. Ze zullen vereerd worden met goud en zeer fijn goud. Dan gaat het over koningen. Wierook is een bijzonder het offer wat je aan de Heere brengt. En mirre, olie die een fijne geur verspreidt. Mirre is het teken van het menselijke. Het menselijke lichaam wordt met mirre gezalfd. En bijzonder, de mirre is de zalf waarmee de doden gezalfd worden. En de oude kerkvader Origenes heeft het al zo gezegd toen hij over deze tekst preekte. Goud is het geschenk aan Christus als koning. Mirre is het geschenk aan Christus. Als de lijdende en stervende borg. En wierook het geschenk aan Christus als God. Misschien is het te ver. En toch liggen er Bijbelse gedachten in. Want Christus is de koning. Hij is de Zoon van God. Hij zal de lijdende en de stervende borg worden. Die straks met nardes gezolfd wordt als een voorbereiding op zijn begrafenis. En daar hebben de wijzen misschien maar heel weinig, maar toch iets van gezien. En de vraag komt tot ons, dat tenslotte. Wie is deze koning voor ons? Wat dunkt u van de Christus? Heb u in de vernedering van het hart, in de schuldverslagenheid, Jezus als borg leren nodig krijgen. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hebben we voor hem leren knielen? Hebben we hem lief leren krijgen? Hem al onze liefde waardig leren schatten. Dat is het wat genade doet in het leven van een zondaar, gemeente. Die trekt, die leidt naar de plaats van de aanbidding. Waar een verloren mensenkind alles in gaat leveren. En Christus zijn alles zijn enige borg, zijn enige zaligmaker wordt. Wat een zegen. Als dat je te beurt mag vallen. En als je in die liefde mag leven. Dan is het werkelijk kerstfeest geweest. Komt, laten wij aanbidden die koning. Komt, laten wij hem aanbidden. En als wij niet aanbidden kunnen, laten we dan bidden. Heere, u die de wijzen leidde, midden uit hun blindheid, midden uit hun dwaasheid, leidt ook mij. Opdat ook ik dat persoonlijk geestelijk leren mag, voor u te knielen en voor u te buigen, u smekend om de vrede. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. Want tot wie anders zouden wij heen gaan, daar bij u de woorden van het eeuwige leven zijn. O God, bekeer ons. Laten wij niet mogen zijn als die in Jeruzalem woonden, wetend van het woord, maar doorleven zonder u en zonder voor u te buigen. Heere, zeg de rust ons op. Maak ons arm. Doe ons aanbidden die koning. Wat is nodig, Heere, dat daarvoor plaats komt? O, wil u het doen? U was de Almachtige die de wijzen er bracht. Dwars door alles wat tegen was heen. Dwars door al hun onmogelijkheden heen. Wil u ook onder ons mensen daar brengen? Opdat zij voor die koning leren buigen, diep in het stof van de vernedering. Maar ook hem door genade lief krijgen. En al hun hart en heel hun leven willen schenken. Heere, wil dat doen. Dank dat u ons ook deze morgen doorhielp en krachten gaf. En dat wij uw woord mochten brengen. Wil u ook vanavond ons nabij zijn. Als we in de laatste zondagse eredienst van dit jaar stilstaan bij u als de koning der eeuwen. Heere, wil u geven dat we ook dan uw hulp en uw kracht en uw bediening mogen ontvangen. Ga met ons en wees met ons verder deze dag. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 72, het zesde vers is onze slotzang. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, vers 6. Thank you. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.